Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Gemeente, laten we samen zingen van Psalm 42 en daarvan het zesde vers. Ik zal tot God mijn steenrots spreken. Waarom, Heer, vergeet gij mij? Ik ga in zwart door rouw bezweken, om mijns vijands dwinglandij, die mij hoont, mij het hart doorboort, dat gestaag des lastering hoort. Waar is God, op wien gij bouwdet, en aan wien uw zaak vertrouwdet? We noemden u van Psalm 42, het zesde vers. En nu zal een gedeelte uit Gods woord worden voorgelezen wat u vinden kunt in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Marcus, het 15e hoofdstuk, te beginnen bij vers 16 tot en met het 41ste vers. We noemden nu Marcus 15, vanaf vers 16 tot en met vers 41, maar stellen we ons vooraf onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu Marcus 15 vanaf vers 16 tot en met vers 41. En de krijgsknechten leidden hem binnen in de zaal, welke is het rechthuis, en riepen de ganse bende tezamen. En deden hem een purperen mantel aan, en een doornenkroon gevlochten hebbende, zetten hem die op. En begonnen hem te groeten, zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden, en sloegen zijn hoofd met een rietstok, en bespogen hem, en vallende op de knieën, aanbaden hem. En als zij hem bespot hadden, deden ze hem de purperen mantel af, en deden hem zijn eigen klederen aan, en leidden hem uit om hem te kruisigen. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha, hetwelk is overgezet zijnde hoofdschedelplaats. En zij gaven hem gemirrende wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een iegelijk wegnemen zou. En het was de 3e ure, en zij kruisigden hem. En het opschrift zijnde beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. En zij kruisigden met hem 2 moordenaars, een aan zijn rechter en een aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en hij is met de misdadigen gerekend. En die voorbij gingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende, ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud uzelven en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander al spottende, hij heeft anderen verlost, zichzelven kan hij niet verlossen. De Christus, de koning Israëls, komen u af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Ook die met hem gekruist waren, smaden hem. En als de zesde uur gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uur toe. En ten negende uur riep Jezus met grote stem, zeggende: Eloi, Eloi, lama sabachthani, hetwelk is overgezet zijnde: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En sommige van die daarbij stonden dit horende zeiden: zie, hij roept Elia. En er liep een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken, zeggende: houd stil, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. En het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de hoofdman over 100 die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij al zo roepende de geest gegeven had, zeide: waarlijk, deze mens was Gods zoon. En er waren ook vrouwen van verre dit aanschouwende, onder welke ook was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus de Kleine en van Jozes en Salome, welke ook toen hij in Galilea was hem waren gevolgd en hem gediend hadden, en vele andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgekomen waren.
Psalm 22, verzen 1 en 9, mijn God. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij? Vers 9, mijn beenderen kan ik tellen, één voor één. Hun boos gezicht beschouwt dit wel tevreen, soms zien zich niet, om met mijn tegenheen hun geest te strelen, en onder zich mijn klederen te verdelen, verhard in het kwaad. Psalm 22. Terwijl we het eerste en negende vers zingen, worden uw liefdegaven gevraagd. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de tekstwoorden die wij met de hulp des Heren vanmorgen met u willen overdenken, vindt u opgetekend in het ons voorgelezen schriftgedeelte Marcus 15, de versen 33 en 34. We lezen Gods woord en als de zesde uren gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En te negende uren riep Jezus met grote stem, zeggende: Eloi, Eloi, lama sabachthani, terwijl ik is overgezet zijnde: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Christus van God verlaten. Wanneer? Waarom? En waartoe dat geschiedde? Christus van God verlaten. Wanneer? Hij wordt de derde uur gekruisigd, 9:00. Dan is 12:00 en dan wordt het aarde donker. Tot de 9:00 toe. En is het doodstil. Maar er is er één die worstelt. En ten 9:00 horen wij hem roepen. Met grote stem. Het is de Zoon van God. Waarom hebt gij mij verlaten? Dan letten we op. Er was geen andere weg om de zonde van zijn kerk, om de deugden van zijn vader op te luisteren. En om de kerk, dat is onze derde gedachte. Waartoe is hij van God verlaten? Opdat nu verlaters van God, die anders van heimwee zouden sterven, weer tot God zouden genomen worden. Kom, ziel die God zoekt, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Noodruftige, veracht zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangene begeven. Want Christus is gekluisterd geworden. De Joodse raad, de Joden, eiste van Pilatus de stadhouder dat hij Jezus zou overgeven tot de kruisdood. En hoe hij ook poogt er onderuit te komen, hij zwicht, is bang voor zijn positie. Hij geeft Jezus over, wordt gegeeseld, bespot, uitgeleid. Buiten de legerplaats. Christus, de Zoon God. We zien die bok, die wordt weggeleid. In een woeste plaats, in een afgezonderd land. Afgezonderd betekende afgesneden, weet u nog. Christus wordt straks afgesneden uit het land der levenden. Een andere weg is er niet. Hij moet boeten voor de zonde. Wil hij zijn bruid hebben, en die zal hij hebben. Wil hij zijn bruid hebben, dan moet hij zijn Sion door recht verlos. De eeuwige liefde van de drie enige God. De eeuwige liefde waarmee de eeuwige middelaar zijn bruid heeft lief gehad, dwong hem zich over te geven tot de dood des kruises. De derde ure, 9:00 AM. Het is de tijd van het morgen brandoffer. Het is de tijd van het morgen gebed. Er wordt een lam geofferd, 9:00 AM. Dat gaat allemaal gewoon door, want er zijn er maar enkele die verstaan dat hier het lam Gods hangt, dat de zonde der wereld wegneemt. Zie het lam Gods. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zijn klederen worden verdeeld, over zijn rok zonder naad het lot geworpen. Twee moordenaars worden met hem gekruisigd. Hij is met de misdadigen gerekend. Daar hangt de middelaar aan het vloekhout des kruises. En het bloed van dit onschuldige lam Gods, dat roept naar de hemel om barmhartigheid. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En de Zoon gaf zichzelf gewillig, vrijwillig, uit eeuwige liefde tot zijn Vader, en uit eeuwige liefde tot zijn bruid, sterft hij de kruisdood. Het is een van God vervloekte dood. Het is een zeer smartelijke dood. Het is een onterende dood. Het is een mensvernederende dood. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer, hij die ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn eigen geliefde Zoon, met de bittere smadelijke dood des kruises. De Vader geeft hem over, behaagde de Heer hem te verbrijzelen, de vervloekte kruisdood. Zijn er nog zielen vanmorgen in ons midden, die kruipen onder de vloekspraken van Gods heilige wet? Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. De wet die eist. De wet eist volkomen gehoorzaamheid. De wet eist het volmaakte liefde. De wet die blijft eisen. De wet blijft beuken. De wet blijft vloeken. Zolang, net zolang, die grote wetsvervuller in uw leven is gekomen. En hij het geheim van zijn borgtocht en de heerlijkheid van zijn plaatsbekleding in uw ziel zal gaan verklaren en zal gaan toepassen. Weet u wanneer u door het geloof mag blikken op dat kruishout van Golgotha, dan mag u wat gaan verstaan. Daardoor ben ik verzekerd, zegt de onderwijzer, kom volk des Heren. De Heren oefenen het geloof in uw leven, want de onderwijzer zegt, daardoor ben ik zeker dat de vervloeking die op mij lag, dat hij die op zich genomen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was gemeend. We lezen in Deuteronomium, de opgehangene is Gode een vloek. Nu is Christus niet gekomen om de wet te ontbinden, nee. Hij is gekomen om de wet te vervullen en dat volkomen. De eerste en de tweede tafel der wet voor schuldige, onverbeterlijke zondaren. Maar nu is hij ook gekomen om de straf der wet te dragen en om die te doordragen en weg te dragen. Weet u, er is vanmorgen een erfenis in ons midden, gemeente. Dat heeft kennis der zonde, dat heeft smart der zonde door de kennis van Gods heilige wet. En dat gaat daar altijd aan vooraf, want door de wet is de kennis der zonde. Maar er is ook smart der zonde door de kennis van het kruis van de middelaar. En dan gaat er een volk wenen, gemeente, zo ze nog nooit hebben geweend. Want Christus zonder zonde, dat heilige dat uit Maria geboren is, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, wilde vrijwillig aan het vloekhout des kruises genageld worden. Er is een smart der zonde door het zien op het heilige kruis van Jezus Christus. En dat verbrijzelt het hart meer dan alle vloekspraken van Gods heilige wet. En als door het geloof de vrucht een weinig mag verstaan worden, dan gaat er een erfenis met da Costa instemmen. In het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Hij is voor mij gestorven, heeft genade voor mij verworven. Dan ben ik van dood en zonde vrij. Zijn er nog zulke die vanmorgen deze lijdensweken zouden begeren te roemen in het kruis van Sions betalende borg, die daar wilde hangen tussen twee misdadigers, hij de rechtvaardige met de onrechtvaardige gerekend, opdat hij de ongerechtigheid van zijn kerk aan het vloekhout des kruises zou nagelen en het handschrift eraan zou hechten, opdat hun zonden voor eeuwig zouden worden vergeten in de zee van eeuwige vergetelheid. De middelaar hangt er 3 uren en dan wordt het duister over de gehele aarde tot de 9e uren toe. Daar hangt de schepper van hemel en aarde. De aarde heeft hem uitgespogen. De hemel kan hem niet ontvangen. Daar hangt de schepper die eenmaal heeft uitgeroepen, daar zij ligt en haar wet ligt. De schepper van hemel en aarde hangt in de duisternis. Gemeente, de duisternis hier is geen natuurverschijnsel geweest. De duisternis hier is een teken van Gods gramschap. Is een teken van Gods rechtvaardige toorn. Is een teken van Gods rechtvaardig oordeel over de zon. De duisternis is een teken van de rampzaligheid. De Heere noemt zelf de eeuwige rampzaligheid de buitenste duisternis. Christus doorworstelt de geestelijke dood. Christus doorworstelt de eeuwige dood. Om arme zondaren met God te gaan verzoenen. En om de grondvesten te leggen voor een nieuwe hemel en voor een nieuwe aarde. Hangt hier de schepper van hemel en aarde in de duisternis. Opdat hij de herschepper zou zijn van een schare die niemand tellen kan. Dat straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde bewonen zal. Eenmaal worstelde een Jacob te Peniel. En Jacob worstelde in de nacht. Jacob worstelde met een man. Jacob worstelde totdat de dageraad voor hem opging. En toen werd zijn ziel gered. Als een type van Christus worstelde Jacob in de nacht. Christus, hij worstelt in de nacht. In de duisternis, totdat voor hem de dageraad zal opgaan en het eeuwige licht voor hem weer zal verschijnen. Ter 9e uren, 3 uren is het duister op de aarde en dan wordt de stilte verbroken door het roepen van die middelste kruiseling. Hij roept het uit, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Christus, de Zoon van Gods eeuwige liefde, de Zoon van Gods eeuwig welbehaag. Hij is van zijn Vader verlaat. En in bittere zielesmart roept hij het uit. Waarom hebt gij mij verlaten ter negender uren? Het is de tijd van het avondoffer. Opnieuw wordt er een lam ter slachting geleid. De Joden, ze verstaan het wonder niet. Dat hier het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. De zielestrijdor worstelt om een volk zalig te maken. Het is ook de tijd van het avondgebed. Mijn been met opgeheven handen. Maar die geheel enige grote hoge priester hangt aan het vloekhout des kruises. Hij bidt. Hij bidt. Hij bidt, maar zijn gebed is een bange zielenklacht. En uit de nood van zijn ziel stijgt het gebed omhoog. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij vervulde 22e psalm. Mijn God, waarom verlaat me? Gij mij en redt mij niet terwijl ik zwoeg en strijd en brullend klaag in de angsten die ik lei. Dus fel geslagen, Christus, hij doorworstelt. Volk des Heren, kom, hij smeek om een kruimel geloof, opdat u hem door het geloof zou mogen aanschouwen en u zich verootmoedigen, maar ook verwonderen mogen in deze bijzondere uren. Waarom? Waarom is Christus van God verlaten? Let eens op de aanspraak, gemeente. Zijn eerste kruiswoord begon met Vader. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen, hoort u. Hij bidt, de hoge priester bidt, voor een volk wat niet weet wat ze doen wanneer ze zondigen. U zegt, ik heb zoveel zonde. Tegen beter weten in. Hij is een volkomen zaligmaker. Die volkomen kan en wil en zal zalig maken. Die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Het laatste kruiswoord begint met Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar het middelste kruiswoord, gemeend, tekent onze diepste van het lijden van Sion's betalende borg. En in het diepste van zijn lijden, dan mist hij het liefdesoog van zijn Vader. En in het diepste van zijn lijden, dan heeft hij, ervaart hij geen vaderliefde meer in zijn ziel. En hij had nog maar enkele jaren geleden zijn Vader vanuit de hemel horen roepen. Gij zijt mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Maar nu ervaart hij die liefde niet meer. Ondanks, gemeente, de onpeilbare smarten en de benauwdheden houdt hij evenwel vast aan zijn God, hoewel die zijn aangezicht voor hem verbergt. Hij houdt vast aan zijn God als de Zoon des mensen ondergaat hij het allerzwaarste dat te lijden is. En dat is het van God verlaten zijn. Geheel en al van God verlaten zijn. Van de blijken van zijn gunst. Van de ervaring van zijn liefde. Weet u wat er dan overblijft voor de zaligmaker? Alleen maar een ondeelbare, rechtvaardige toorn God tegen de zonde. Weet u wat er voor de middelaar overblijft? Een hemelhoge schuld die hij torsen moet, de zonde van zijn kerk. Weet u wat er overblijft voor de middelaar? De angsten der hel. Weet u wat er voor de zaligmaker overblijft? De benauwingen van de Satan. Het allerverschrikkelijkste in het lijden wat Christus maar treffen kon, is dit: van God verlaten. Het missen van Gods gunst. Christus valt als het ware in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, wat hem alle troost en eenenmaal doet missen en omringt door de machten der duisternis. Dit lijden is nog smartelijker dan toen hij in de hof van Gethsemane was. Toen werd hij ook verbaasd en zeer beangst en werd zijn ziel bitterlijk bedroefd. Maar toen bad hij tot God van den hemel. Hier is hij van God verlaten. U kent de woorden van Luther wel, hè? Wanneer Luther dit schriftwoord overdacht en het geheim wel mocht verstaan ten nutte van zijn ziel, maar anderzijds wat het Gode behaagde. O God van God ontdaan, wie zal dat verstaan? Waarom was onze tweede gedachte? De oorzaak is de zonde en de schuld van zijn kerk. De oorzaak is de zware last van de toorn Gods tegen de zonde. En de eeuwige vrederaad had hij zich borg gesteld voor zijn ganse bruidskerk. Waarom Adam, de mens in Adam, zou zich van God losscheuren en zou van God afwijken? De mens zou God verlaten. De mens zou tegen God opstaan. En hoe zou nu die van God afgevallen mens weer tot God genomen worden? Daar moesten Gods deugden worden opgeluisterd. Daar moest er aan het recht van God volkomen genoeg gedaan worden. Want hij is waarachtig en rechtvaardig. En hij had gezegd, de ziel die zondigt moet sterven. En nu moet die straf doordragen worden. De wet is overtreden, de vloek die moet worden weggenomen. Christus, hij draagt de last van de toorn Gods tegen de zonde. Met het verlaten van God, gemeente, met het overtreden van het proefgebod, heb ik de eeuwige dood verdiend? Heb ik mezelf in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen? Heb ik mezelf geheel ellendig gemaakt? Ik lig in mijn geestelijke doodstaat. Als ik voor mijn tijdelijke dood niet word opgewekt uit mijn geestelijke doodstaat, gemeend, dan moet ik de eeuwige dood sterven. Dat heb ik mezelf waardig gemaakt met mijn erf en dadelijke zonde. Gemeente, luister eens. Er staat toch eens een ogenblik stil. Christus, waarom is hij van God verlaten? Omdat wij God verlaten hebben. Nog nooit bij stilgestaan. Nog nooit tot schuld geworden. Nog nooit tot smart geworden, nog nooit beweend. Heeft het nog nooit zulke pijn in uw ziel veroorzaakt? Kent ge uw geestelijke nood en ellendigheid nog niet? Smeek of God uw ogen opent En dat ge uw geestelijke nood en ellendigheid recht en grondig zou mogen gaan kennen. Christus van God verlaat. Hij moest de eeuwige dood doorworstelen. Voor al de zijnen. In plaats van al de zijnen. En hij wijkt niet terug. Hij drinkt de lijdensbeker die zijn vader hem op de hand heeft gezet tot de laatste druppel toe. Hij wil zijn ellendig en arm volk, wat zich uit de gemeenschap van God gezondigd heeft, verlossen. Maar nu moet de Messias uitgeroeid worden. En daar hangt de middelaar. Hij is van God verlaat. Luister, weet u wat hij zegt? Hij zegt niet: waarom verlaat gij mij? Zo zingen we het wel. Maar er staat: waarom hebt gij mij verlaten? Christus, zagen we in onze eerste gedachte, zei het. Ter negender ure, toen de duisternis ten einde was. Christus zegt het aan het einde van zijn bitterst zielenlijden. Hij roept zijn vader niet ter verantwoording, gemeente. Dit is geen zondig waarom. Dit is geen opstandig waarom. Dit is geen waarom door onverenigdheid. Wel nee. Hij vraagt geen verklaring van zijn vader. Wel nee. Hij weet zelf waarom. Maar de middelaar is de Christus. Die hoogste profeet. Die enige hoge priester en die eeuwige koning. En nu zegt hij dit, opdat zijn gemeente zou weten hoe bitter, hoe zwaar hij heeft geleden. En wat nu het diepste, wat nu het brandpunt was van de toorn Gods tegen de zonde, dat hij van God verlaat is geweest. Dat hij deze vraag stelt, is openbaring van zijn diepe lijden voor zijn kerk. Kom maar zo op terug. Op dat de zijne voor de zonde zouden beven. Begrijpt u? Gods kinderen leren iets kennen. Iets van de heilige, rechtvaardige toorn van God tegen de zonde. Gods kind leert daar iets van kennen. De zonde wordt hen steeds meer tot zonde. Schuld wordt steeds meer tot schuld. Het karakter van de zonde beginnen ze hoe langer hoe meer te verstaan. En volk des Heren, ach, u moet maar bedelen om ontdekkend licht, opdat u goed zou weten wat de zonde is. Want u hebt uw doel gemist en u hebt overtreden en uw leven is één en al ongerechtigheid en al uw gerechtigheden voor God een wegwerpelijk kleed. Maar de zonde tegen God wordt voor de kerk zo smartelijk, naarmate ze nu ingeleid worden door Gods geest en woord, in de gangen zo van roem en eer van de zaligmaker, hun vorst en heer, die de prijs der ziel, dat rantsoen, aan God volkomen moest voldoen. Gods kinderen leren iets kennen van de toren Gods tegen de zon. En dat drukt hun schouders naar beneden. De smart over de zonde, dat oprechte berouw, die innerlijke droefheid, die droefheid naar God, O, ik hoop dat de kerk in deze lijdensweek eens een oog mag slaan naar binnen. En eens een oog mag slaan op die dierbare plaats bekledende borg en middelaar. Opdat de zonde nog eens mag worden beweend. En nog eens hartelijk mag worden beleed voor de Allerhoogste in het stof. Hoe zouden we toch na de Goede Vrijdag leven, als wij ons niet voor God verootmoedigen, niet voor Hem mishagen vanwege onze zonde. En iegelijk bedenken ze zonde en vervloeking, opdat Hij zich voor God mishaagt. O, Gods kinderen kennen er iets van, kom. Maar weet u, door inwinnende genade worden ze dan ook Gods gramschap dubbelwaardig. En gemeente, ach, wanneer iets van deze gangen door het geloof mogen worden verstaan, leidt de Heer zijn kerk ook zo in dat zij de oorzaak zijn, dat zij gezondigd hebben, dat zij ongerechtigheden op ongerechtigheden hebben gestapeld, dat zij schuld met schuld hebben vermeerderd. En dat doet ze meer en meer buigen voor God in het stof, want ze zijn Gods gramschap dubbelwaardig. En ze kunnen voor de Allerhoogste maar niet bestaan. En als dan alles weer zo ingetrokken wordt, gemeente, dan gaan ze zo ellendig hun weg met hun ongeredde ziel en met hun hemelhoge schuld. En een eisend recht van God en moet voldaan worden. Er moet betaald worden tot de laatste kwadrantpenning toe. De Geest openen de ogen van uw ziel. Door schuldbesef getroffen, verslagen volk. En Hij onderwijze u deze lijdensweken. Want Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. En door Zijn striemen is ons genezing geworden. Want wij dwaalden alle als schapen. Wij hebben God verlaten. Maar hier hangt de middelaar. Hier hangt uw zaligmaker. Hier hangt Hij die u met God zal gaan verzoenen. En daartoe moest Hij eerst de straf doorworstelen die u uzelf zo eeuwig hebt waardig gemaakt. Toekom, vraag eens of u het hartelijk mag ondertekenen met uw bloed, dat u de eeuwige rampzaligheid uzelf hebt waardig gemaakt. Kom, er ligt nog een les in. Als nu Gods kinderen door Gods liefde worden getuchtigd, en wanneer de vijandse benauwd, waar is nu God op wien gij bouwdet en aan wien gij uw zaak vertrouwdet, dan is er een erfenis ook onder ons nog wel. Dan hebben ze ook hun waaroms en dan weten ze het ook niet meer. Weet u wat ik hoop? Het is zulke genade en ziel in de druk en in de kruis en in de beslommeringen en in de krommingen van het levenslot. Mocht u maar genade ontvangen om het waarom van Christus te verstaan. Wij hebben God na kroon en troon gestaan. Wij hebben Gods deugden geschonden. Wij hebben het verbond verbroken. Wij hebben tegen God gezondigd. En weet u, wanneer u het waarom van Christus mag worden verstaan, weet u wat u dan gaat vragen? Waarom hebt gij, o dierbare middelaar, zoveel voor mij willen lijden? Weet u welk antwoord ik u daarop geven mag? Dat die Jezus, zondaren die de wet van zijn vader overtreden hebben, lief had met een eeuwige liefde. Dat is een onveranderlijke liefde. Hij heeft de zijne lief tot het einde. We zingen van zijn lijden. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. Ik ben zeer zwak, Psalm 69, het 9e vers. Christus van God verlaten? Wanneer? Waarom? En waartoe? De leeuw uit de stam van Juda gehoorzaamt. De eeuwige zoon des vaders gehoorzaamt aan de wil van zijn vader. Hij doorworstelt de strijd tot het einde. Hij overwint. En in de nederlaag van de hel wijkt straks de duisternis. En is de verlating voor Christus voorbij. Die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft gedaan. En geheiligd zijnde is hij alle die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Een oorzaak der eeuwige zaligheid. Daar hebt u het waartoe. Ons avondmaalsformulier. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen worden. En nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Alle overtuigde zondaren, waar God ogen opent, gaat hij de breuk tonen. En gaat hij de kloof openleggen. En gaat hij de afstand tonen en de scheiding laten gevoelen die wij veroorzaakt hebben toen wij God verlieten. Maar nu is deze zaligmaker tussen de hemel en de aarde gaan hangen. Om de breuk te helen. Om de kloof te dempen. Om de afstand te overbruggen. En om de scheiding weg te nemen. Hij is de middelaar. Voor wie? Hij is de middelaar voor Sion. Dat Sion dat zo klagen moet. De Heere heeft mij vergeten. De Heere heeft mij verlaten. Dan hoort u vanmorgen het antwoord. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat ze zich niet ontferm over de zoon haars buiks, of schoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd, de middelaren van God verlaten, opdat dat volk wat klagen moet, Heere, wat bent u toch, tot God genomen zou worden. En ik weet het wel. Het is bij tijden de ervaring. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. Daar hebt u het waartoe. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij u weer ontfermen, zegt de Heere uw verlosser. En dat ligt zo vast. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik de almachtige en de waarachtige God zwoer, dat de wateren niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw toren, nog u schelden zal. Bergen zullen wijken en heuvelen wankelen. Maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Zegt de Heere uw ontfermer. dat is het waartoe. Voor de zulke is Christus vernederd geworden in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, om de hel voor zijn kerk te sluiten, om straks, jonge vrienden, op de hemelvaartsdag, de hemel voor zijn kerk te openen, waar hij als die geheel enige hoge priester zal ingaan in het binnenst heiligdom. Christus van God verlaten, hij in de benauwdheid, hij in de angst, hij in de duisternis, hij in het gemis van de liefde, opdat de zijne, de eeuwige blijdschap, de eeuwige vreugde, het eeuwige leven, de eeuwige zaligheid en de eeuwige liefde zouden smaken tot in der eeuwigheid. Wat wordt deze middelaar dierbaar als iets van de vrucht van zijn borgtochtelijk lijden en sterven ervaren mag worden. Weet u, dan lopen de liefdetranen van de bruidskerk hen over de wangen. Wat een troost, want van het kruishout, in die verlatenheid roept hij het als het ware, zulke bekommerde zielen toekomt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Christus van God verlaten, waarom nog meer? Opdat de kerk hier bij ogenblikken wat ervaren mag, wat dan? Gij maakt hier lang mijn levenspad bekend, waarvan indruk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij een kort verzadiging van vreugde. De lieflijk heen van zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Christus van God verlaten, waartoe? Opdat hij een open toegang zou verwerven tot de troon der genade. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs Jezus, die om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Een open toegang. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om barmhartigheid te verkrijgen, om genade te vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Hij heeft een open toegang verworven door zijn borg- en bloedgerechtigheid. Christus van God verlaten, waarom? Opdat wij voor de zonde zouden beven. Hoor hem klagen als de zonde u aantrekt en u gaat beven voor de zonde. Hoor hem klagen, volk des Heren, en laat af van de zonde die Christus aan het kruishout bracht. Christus van God verlaten. Waarom? Opdat hij zijn kerk een oorzaak van vertroosting zou zijn. We gaan nog een keer naar onze onderwijzer. Vraag 44. Dan vraagt de onderwijzer het. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten, dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Bent u in zulke benauwdheden, zulke aanvechtingen, zulke bestrijdingen, snijdende lasteringen u door de ziel. Luister, volk des Heren, naar het klagen van de middelaar. En er worden uw waaroms in zijn waarom opgenomen. Als u met al uw druk en kruiswegen aan de voeten des Heren mag komen, dan neemt hij de angel eruit weg. En dan wordt het een roede die u gaat kussen. Als u gaat verstaan dat Christus klagend in de bitterste aanvechtingen en verlatingen heeft uitgeroepen, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat hij zijn kerk in alle aanvechtingen te hulp zou komen. De Satan heeft jullie de zeer begeerd te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Daarom, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Christus klacht nog iets. Christus klacht is plaatsbekledend. Christus klacht is borgtochtelijk. Wat doet hij als klagende borg en middelaar? Hij moet verzoening doen over alle zondige waaroms van zijn kerk. De kerk kan zo makkelijk waarom zeggen. De kerk is vaak zo onwillig. De kerk is vaak zo onverenigd. De kerk is het vaak niet eens met Gods weg. De kerk is zo een vijand van vrije genade. De kerk is een vijand van de weg der genade. De vijand, een vijand, oh, nu is Christus aan het vloekhout genageld. En nu heeft hij met zijn waarom voor al uw waaroms verzoening aangebracht. U moet u schamen, volk des Heren, voor al uw zondige waaroms. Wij moeten buigen. Wij zijn zelf de oorzaak. Wij hebben God verlaten. Wij zijn van hem afgeweken. Wij zijn allerhande ellendigheid, ja, de verdoemenis zelf onderworpen. Onze waaroms, o, ze getuigen zo vaak van onkunde, vijandschap en onverenigdheid. Christus roept het, o borgtochtelijk en plaatsbekledend uit. Weet ge, als u daar door het geloof mag komen en u mag zien dat hij al uw waaroms en onverenigdheid met zijn bitter lijden en sterven voor het aangezicht Gods bedekt, ach, dan blijft er een waarom in uw leven over. Dan blijft er een grote verwondering in uw leven over. Weet u welke waarom er dan overblijft? Waarom hebt gij mij verkoren? Waarom was het op mij gemunt? Daar er zoveel gaan verloren, die gij geen ontferming gunt, schoon gij ruim zo grote zonde hebt in mij als in hen gevonden, dan is er maar één antwoord. En daar ligt het diepste, dat Christus aan het vloekhout des kruises hing. Het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Weet ge wat de kerk gaat zingen? De kerk gaat zingen, het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Straks tot in aller eeuwen eeuwigheid, dan zeggen ze, alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Kom gemeente, Deze Christus die zich zo diep wilde vernederen, wordt ons gepredikt. Waarom toch? God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonde hun niet toerekenende, heeft het woord der verzoening in zijn knechten gelegd. Ze bidden u vanmorgen weer, van Christus wegen, alsof God door hen baden. Bidden ze u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend nog gedaan heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem, zegt de apostel. Jonge vrienden, de zonde is vreselijk. Vraag of je de zonde mag leren haten en vlieden en verlaten. En vraag om een leven met Jozef in de tere vrees des Heren. Gemeente, wij moeten met God verzond worden. Dat wordt u gepredikt. Neemt u het mee? Want hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo groot een zaligheid geen acht slaan, als ik het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, onrein acht, dan blijft er voor mij geen slachtoffer meer over voor de zonde. Dan moet ik zelf voor eeuwig boeten in de buitenste duisternis, waar wening zal zijn en knersing der tanden. Beeld u niet in, indien gij u niet bekeert, zult gij verloren gaan, gemeente. En daarom bekeert u en leeft. God roept het u van de hemel toe. Wend u naar mij toe. Word behouden. Alle gij einen der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Heeft hij meer aan de wijngaard te doen dan hij gedaan heeft? Ik zou het niet weten en u ook niet. Heden dan, zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Verhard u niet, neemt zijn gena ootmoedig aan. Laat Massa, laat Meriba u ten afschrik wezen. En laat mij u bewegen tot het geloof. Amen. We zingen Psalm 22, het laatste vers.
Thank you.
Ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.